Dit is een podcast van Clara.
Goedenavond.
Ja, goedenavond.
Ik hoor jullie.
Het is aan het donker worden, dus avond mag je gerust zeggen.
Precies, ja. Ik zit hier hermetisch afgesloten, dus ik heb geen idee.
Je hebt geen idee, wel. Wij kunnen naar buiten kijken en ja, in Brussel wordt het donker.
Yes.
Rebecca, jullie waren met een nieuwe tijd net begonnen aan de speelreeks van een nieuwe voorstelling ook, de zaak Shell.
Ja.
Woensdag, denk ik, werd dat feestje dan vroegtijdig afgebroken, omdat er ook in Nederland niet meer mag gespeeld worden, voorlopig. Alleszins niet.
Klopt. Hè? Ja, Nee, we hebben wel nog twee keer voor de livestream voor een lege zaal gespeeld.
Ja,
maar inderdaad, woensdag was de laatste avond, ja.
Ja, en wat nu? Goesting even opbergen en blijven repeteren? Of hoe pakken jullie dat aan?
Nou, we hoeven niet te repeteren, want het is klaar. We zijn in première gegaan.
Ja, maar sowieso. Dus... om gewoon het ding een beetje levendig te houden.
Nou ja, met jou praten bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, 2 weken ligt het stil. En er komen nog wel wat persdingetjes en zo. Maar dat spelen, dat was wel heel bijzonder. Dus dat ga ik wel... missen.
Mm-hmm. Rebecca de Wit, ik hoor onze luisteraars nu ook hardop denken, dat is toch die van, jawel, die van ook de wekelijkse column in de krant, de Standaard Weekblad. Dat ben
klopt,
jij wel,
ja.
Dirk. Je bent ook regisseur, acteur en deel van het driekoppige bestuur van De Nieuwe Tijd. Zo is het bijna volledig. Hè? Het gevolg van de tijd van vroeger. Maar nu is het dus die zaak Shell, dat is eigenlijk een reële rechtszaak die de Nederlandse NGO Milieu Defensie heeft aangespannen tegen de firma Shell en die nu ook op dit eigenste moment loopt. Hoe zit de vork aan de steel, Rebecca David? Waar passen jullie in dat hele verhaal?
Dat begint, dan moet ik best ver terug hoe wij in dat hele verhaal passen. Ik bedoel, wij hebben in eigenlijk niks met die rechtszaak te maken, behalve dat we het gebruiken als aanleiding om na te denken over verantwoordelijkheid in de klimaatcrisis. We hebben het vaak over, en zo begint ook de voorstelling, dat we denken dat de klimaatcrisis eigenlijk een verantwoordelijkheidscrisis is. Omdat als je dat hele debat of al die grote spelers gaat analyseren, dan merk je dat iedereen eigenlijk een beetje op zijn manier de verantwoordelijkheid doorschuift.
Ja, er worden nogal wat parapluutjes opengetrokken, inderdaad. De ene zegt van, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat is die van iemand anders, de consument, de burger.
Ja, precies. Dus hoe het gebeurde was eigenlijk als volgt. Een paar jaar geleden, Anouk Nuis en ik, met wie ik de voorstelling heb gemaakt, of met wie ik deze hele researchperiode ook heb gedaan... een paar jaar geleden hadden wij het over de vraag of we ons een wereld zouden kunnen verbeelden waarin de mens niet meer het centrum van de dingen is, niet meer de maat der dingen. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat in het recht op dit moment al een paar jaar een soort beweging gaande is die verbeelding eigenlijk reëel maakt. Dus er zijn in het recht zijn er dus steeds meer mensen die bijvoorbeeld... aan een rivier mensenrechten geven.
Ah, ja.
Of aan bergen of aan orang-oetangs. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we dus als mensen opnieuw moeten snappen hoe we ons moeten verhouden tot die dingen om ons heen. En nu was eigenlijk een beetje... hadden wij de vraag op tafel gelegd en daar hadden wij een avond over georganiseerd. Zouden wij... als kunstproject Ben van Beurden persoonlijk aansprakelijk, dus dat is de CEO van Shell, persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen voor klimaatverandering. Is dat denkbaar?
Ja.
Nu zat op dat moment bij die avond Milieudefensie in de zaal, die zich een hoedje schrok. Want
dat
zij
is die
waren
NGO,
dus,
die bij ons niet zo bekend is. Maar
dus dat is inderdaad de NGO die daar al jaren mee bezig was. Dus die hadden ons daarna gebeld en gezegd, ja, zouden jullie naar het kantoor willen komen? En toen moesten we onze telefoon uitdoen. En toen zeiden ze, ja, wij zijn hier al 3 jaar mee bezig. En zien jullie het zitten om op een of andere manier deze rechtszaak als soort inspiratie te gebruiken voor wat jullie ook van plan zijn? En toen begonnen we eigenlijk, wat we merkten was dat op het moment dat Shell gedagvaard werd, dat ze eigenlijk vrij snel de schuld inderdaad, de verantwoordelijkheid doorschuiven naar de consument. Mm-hmm. U vraagt, wij draaien. Wij pompen alleen maar zodat jullie kunnen tanken. En wat we toen deden was we dachten laat die consument zich dan maar verdedigen. Of laten we kijken of we dat perspectief van die consument kunnen onderzoeken. Wat we toen deden, dus toen hebben we een tekst voor Shell geschreven en een tekst voor de consument. En die hadden we een soort van instelling gebracht tegen elkaar in het theater. En wat dan blijkt is al vrij snel, is dat je het eigenlijk niet over de consument kunt hebben zonder het ook over de overheid te hebben.
Ja.
En je kunt het niet over de overheid hebben zonder het over de burger te hebben. Nou ja, zo. Ja.
En die komen allemaal op het toneel, hè? Die verschijnen allemaal. Die geven een soort van monoloog, verdedigen hun zaak met verve. Maar dan wordt ook duidelijk, door al die verschillende perspectieven op de zaak te tonen, dat inderdaad wat je daar straks al zei, wie is verantwoordelijk? Niemand.
Ja. Nee, en iedereen. dat is een hele complexe vraag. Maar het is een paar dingen. En daarom ben ik best wel blij met wat er gebeurd is de afgelopen 3 jaar. Ik bedoel, we hebben heel veel research gedaan. Het was heel vervelend ook, of zo in zekere zin. Omdat we gewoon heel veel beleidsnota hebben gelezen en zo. En om een grip te krijgen op wat is nou de situatie waar we in zitten. Maar waar ik zo blij mee ben, is wel dat ik ben gaan begrijpen dat die consumentenrevolutie, waar de overheid zo op inzet, of zo dat ze dat groen consumeren, dat het daar gewoon niet in zit.
En dat bedoel dus je ook, dat we daar nog niet zijn?
Nee, dat we daar niet het heil van moeten verwachten.
Mm-hmm.
Wat ik daar goed nieuws aan vind, is dat ik merkte dat ik eigenlijk tot dan toe al mijn politieke energie had besteed aan het lezen van verpakkingen. Dus dat ik eigenlijk mijn engagement in de supermarkt botvier. En dat is geen goede zaak. Dus dat is bijvoorbeeld een belangrijk inzicht voor mij uit deze voorstelling.
Ja, waar moet het dan wel, je engagement?
Ik denk dat als burger, en ik heb het gevoel of laat ik voor mezelf spreken. Ik had eigenlijk geen verbeelding bij wat het betekende om burger te zijn. Behalve dan 1 keer in de 4 jaar gaan stemmen.
Mm-hmm.
Maar ik realiseer me dat door gewoon een soort opgegroeid te zijn in een soort uitwassen van het individualisme, zeg maar. Dat ik heel erg consumptie en individuele zelfverwerkelijking als oplossing eigenlijk zie voor voor alles.
Mm-hmm.
En denk ik juist dat we moeten er gewoon samen uitkomen. En denk ik dat dus, zoals in België is er nu ook een burgerparlement. Ik denk dat dat best wel een belangrijke stap is in het politiseren van het probleem. Want het is een politiek probleem.
Ja,
en
dat
geen
is,
consumptieprobleem.
Als de overheid spreekt, dan zegt die overheid, bij jullie, hè, in de zaak Shell op het podium, dan zegt die ook van, kijk maar, de overheid, dat zijn jullie burgers. Jullie hebben ons gekozen. Jullie sturen ons aan. Dit is een democratie, dus de verantwoordelijkheid ligt bij jullie.
Ja, dat is natuurlijk ten dele waar. En het is ook retoriek. Omdat er natuurlijk, we leven natuurlijk in een democratie. De democratie stopt ook bij, zeg maar, je stem uitbrengen. Dus op het moment dat er coalities worden gevormd en heb je als burger in zekere zin, weet je natuurlijk niet wat er in achterkamers gebeurt. Maar ik denk wel dat in Nederland is het in ieder geval zo, merk ik, dat op het moment dat als er veel geprotesteerd wordt en als je op een of andere manier het momentum kunt pakken, dat de overheid die best wel bang is voor de burger ook of zo. Dus dat echt zin heeft.
Ja, het is wel mooi, Rebecca, hoe jullie die verschillende entiteiten op scène zetten en het hoe zij hun standpunt verdedigen. Zo is er de consument die eigenlijk een beetje verloren loopt en zich het slachtoffer voelt van het consumeren ook. Het is iemand die naar de mediamarkt gaat om een printer te gaan kopen en uiteindelijk buiten komt met een trilplaat tegen overtollig buikvet. Ja. En dacht ik ook een fruitpers. Enfin, dat doet er niet ja. toe, maar na de shopbeurt in de mediamarkt komt de consument buiten met iets helemaal anders dan dat hij eigenlijk nodig had. Ja. En dat is weer een vingerwijzing. Hè. Maar waar ik eigenlijk ook iets over wil weten, Rebecca de Wit, is jullie zijn ook te weten gekomen, en dat is eigenlijk super interessant, is dat ze bij Shell ook werken met een scenarioafdeling. Dat ze een volledige afdeling hebben die toekomstige scenario's uitdenkt, uitschrijft en waarschijnlijk ook speelt om te achterhalen hoe daarop gereageerd wordt. Is dat iets wat jullie echt ook gezien hebben, die scenario's? Want jullie zijn ondertussen, jij en Anouk, ook aandeelhouders van Shell geworden.
Ja, klopt. Ja, zeker. Er zijn een paar scenario's die staan ook online. Een aantal onderzoeksjournalisten over de hele wereld die hebben, ik geloof 2 daarvan staan online, die hebben die via Shell-medewerkers in handen gekregen en die zijn toen gepubliceerd. Die scenarioafdeling. Ja, het grappige is dus dat ik zelf, toen ik daarvan hoorde een paar jaar geleden, viel ik ook echt van mijn stoel, maar het staat gewoon op hun website, zeg maar. En dan zo Shell-scenario's met een foto van het hele team. En het frappante is, en dat is eigenlijk een beetje het kader van de voorstelling, dat in 1998, dus dat is 22 jaar geleden, voorspelt Shell eigenlijk de werkelijkheid waar we nu in leven. Dus ze voorspellen dat er een rechtszaak tegen ze wordt aangespannen die niet gaat over schadeclaims of over excuses, maar over een radicale koerswijziging. En ze voorspellen dat er een generatie gaat opstaan die niet meer zal pikken dat Shell al decennia negeert waar de wetenschap voor waarschuwt. En wat je ziet is dat ze dus dat scenario uit 1998, en ze voorspelde trouwens, geinig detail vind ik dat, dat in 2010 zou gebeuren. Dus zeg maar, de burgers zijn 10 jaar te laat. Ja, maar okay. Vroeger was dat, het is nu een beetje anders, maar vroeger was dat een hele belangrijke afdeling die inderdaad scenario's uitschreef om Shell voor te bereiden op mogelijke ontwikkelingen in de werkelijkheid. En dat is ook een beetje het kader van de voorstelling, dat we noemen het repeteren voor de werkelijkheid. Ja. Omdat Shell dat al 22 jaar aan het, zeg maar, ze zijn ons, ja, wij lopen zeg maar 22 jaar achter. Mm. Dus step up your game, zeg maar. Dat was een beetje.
Nu, op een bepaald moment, daar hebben we het nog niet over gehad, springt ook de Vlaamse activiste Moussia Mwankumi op de scène.
Ja, ja.
En zij zegt meteen ook, want ja, een activist heb je ook nodig om het plaatje echt volledig, nou ja, wat is volledig, om nog een perspectief toe te voegen. Mm-hmm. Zij zegt ook meteen dat ze de rol niet speelt, maar dat ze het is. Hè? Zij is echt iemand die op straat gekomen is, gespijbeld heeft op die fameuze vrijdagochtenden of middagen dat de jongeren op straat kwamen om te protesteren tegen wat er allemaal gebeurt zaken die niet goed zijn voor het klimaat. Haar rol is eigenlijk de meest pakkende, vind ik. Al speelt ze geen rol, omdat die lijn tussen werkelijkheid en spel bij jullie ook zo dun is of misschien zelfs niet bestaand. Ja.
Bij haar bedoel je? Of bij
bij haar en in het algemeen, bij jullie. Het is een beetje heen en weer wippen, hè, over de krijtlijnen.
Dat klopt. Het is ook wel. Dus wij hebben die tekst voor haar geschreven. Ze had best wel. Het is best wel onder haar huid gaan zitten en vond het best wel moeilijk om. Het begint met te zeggen, ik ben hier ingevlogen zoals wel vaker toekomstige generaties worden ingevlogen om de hoop te gaan spelen. Ik ga vanavond niet de hoop spelen, want het is 52 graden in Irak.
Ja. En er is geen hoop meer.
Er is geen, zeg maar, waar heb je het over? Mm-hmm. En zij vond het heel moeilijk om de hoop te weigeren. Wat ik heel goed snap, omdat je natuurlijk, wat moet je anders of zo? Dus dat vond ik best ook wel in die zin een aangrijpend om te doen voor haar. Om haar die tekst, om haar de opdracht te geven niet hoopvol te zijn.
Ja,
tenminste,
maar
in haar spel.
Dat voel je ook als je kijkt. Dat komt echt over. Dat is knap gedaan. En zij speelt inderdaad, ik zei daarnet activiste, maar eigenlijk is zij inderdaad de toekomstige generatie. Dan hebben jullie nog 1 rol. Die is weggelegd voor de aarde.
Ja.
Maar die blijft stil.
Ja, ja, dat is Christian Verbeek. Die heeft De Aarde gecomponeerd. Dus dan,
maar
ja,
die heeft geen stem, dus die kan...
Nee, die heeft geen stem. Nou ja, en dat is ook wat wel heel veel mensen proberen in het recht... om De Aarde wel een stem te geven. Of in ieder geval een juridische stem. Maar inderdaad, ja, dat is natuurlijk het tragische van de hele zaak. Dat waar het over gaat, De Aarde heeft geen stem.
Nu, voor jullie bij De Nieuwe Tijd nu, Rebecca de Wit... is dat de rol van theater, zoals jullie hem nu invullen?
En hoe zou je dat omschrijven?
Oh, dat kan jij beter dan ik, denk ik. Dat jullie ook jullie oor te luisteren leggen bij wat er speelt, hè, in de wereld. En dat vertalen naar en proberen dan toch ook, want na jullie voorstellingen, deze voorstelling toch, volgt er meteen ook een debat. Dus het is eigenlijk veel meer dan theater, zoals ik het zie.
Hoewel ik dus wel mijn twijfels heb over dat debat, omdat ik merk dat op het moment dat je in de conventie realiteit zit, dat er toch iets vreemds gebeurt. En dat heeft te maken met dat, ik denk dat, wij zijn dit project ook begonnen tegen onze eigen verwarring en soort machteloosheid in dat hele klimaatprobleem. En dat je, als je naar een avond gaat over het klimaat, dat er zoveel op het spel staat en zoveel belangen en mensen zich zo verschansen in hun eigen loopgraaf. En door die fictie in te zetten, dus al die stemmen, gebeurt er iets, komt er een soort lichtheid. En dan bedoel ik niet van lichtvoetigheid, maar op een of andere manier, want we hebben ook wel mensen die, zeg maar, geen klimaatactivist in de zaal en ook mensen van de chemische industrie en zo. En je voelt dat door die fictie te hebben en door via de voorstelling te kunnen spreken, dat iedereen op een bepaalde manier bevrijd is van zijn eigen
achtergrond,
biografie.
Of, ja.
En dat maakt dat het gesprek wat je hebt daarna of zo, of wat er gebeurt, is dat je dus niet meer zo de neiging hebt om met de vinger te gaan wijzen. Omdat je zo in een soort totaliteit terechtkomt. En je voelt je zo deel van het geheel.
Ja, het is misschien dat pas achteraf dat je begint na te denken over de dingen. En,
ja, of in ieder geval je eigen standpunt weer een beetje begint op te borrelen of zo. Terwijl tijdens die voorstelling, ja, luister je naar al die partijen. En wij konden ons eigenlijk geen avond voorstellen waarin al die partijen samen zouden komen en ook elkaar zouden laten uitpraten. Dus het was een soort, we hadden, zeg maar, die fictie nodig om dit te laten plaatsvinden.
Ja, om dat mogelijk te maken. Ja, want ze vallen elkaar niet in de reden, die mensen die jullie op de scène laten plaatsnemen. Nu, nog één vraagje, Rebecca. Heb jij het gevoel dat, dat corona, de hele pandemie nu, de zaak, en dan niet de zaak Shell, maar de klimaatzaak in het algemeen, geen deugd doet?
Oh, nee. Nee, dat is. Nou, als ik zeg net dat Shell voorspelde dat het in 2010 zou plaatsvinden, die revolutie, zeg maar. Er zijn mensen die denken, en ik ben best vind dat best aannemelijk, dat de reden dat dat 8 jaar vertraging heeft gehad is door 9/11. Omdat op dat moment was er echt een momentum binnen de klimaatbeweging. En dat is natuurlijk door de War on Terror en alle aandacht die ging naar dat probleem, is het helemaal, zeg maar, van de krantenpagina's verdwenen. Ja. Dus dat heeft gewoon. Dus ja, ik maak me daar grote zorgen over.
Ja. Goed, maar ik zou zeggen, Rebecca de Wit, hou de moed erin. Zoals jullie elkaar ook ondersteunen. Dank je wel om tot aan de studio in Amsterdam te fietsen, veronderstel ik.
Ik woon in Zaandam tegenwoordig. Nee, okay. Dus ik ben komen lopen. Maar,
Nou, goed.
Jullie zien de zon waarschijnlijk ondergaan nu, of niet?
Die is al weg.
Oké, nou, fijne voortzetting daar.
Dank je wel. En veel succes met de voorstelling die hopelijk nog komen. Want gaan jullie nog hernemen, 21 zijn ik plannen?
Er zijn zeker plannen. En we gaan ook een Belgische tournee doen. En misschien dat we nog in Antwerpen komen dit jaar.
Goed,
in december.
Houden het in december. De gaten.
Yes.
Dank je wel, hè. Bye.
Oké, dag.